morgenmiddag, avond allemaal. Welkom bij Rockcast 12, de Rockcast van mei 2022. Deze Rockcast gaan we het hebben over endpoint en dataveiligheid. En dat doen wij met de wijzen uit het oosten. Dus de vraag is meer of het een Rockcast is of een Eastcast. Maar in dit geval noemen we het toch een Rockcast. En ik ben hier dus met mijn collega's Arno van Dijk en Erik Willems. Arno is Workspace Consultant binnen RAW en Erik is Cloud Consultant binnen RAW. Dus we hebben van beide smaken wat te pakken, dus dan kunnen we lekker beginnen. We gaan het dus hebben over endpoint en data security. En dat is een probleem. Maar waarom is het probleem? Waarom is het een probleem eigenlijk, Erik?
Ja, waarom is het een probleem? Zoals je gezien hebt, is door corona gaan steeds meer mensen thuiswerken. Vanaf hun eigen device. Het hybride werk, om het zo maar te zeggen. Ze werken vanaf elk device overal ter wereld. En wat je dan gaat krijgen is dat je data gesynct wordt naar een privé device. En je kan niet afdwingen dat een privé device beveiligd is. Je kan wel zeggen van we willen minstens dat je een antivirus erop hebt staan. Maar eindgebruikers willen niet dat je hun eigen device kan wissen op afstand. En daar zit je wel met een uitdaging. En je beheer kun je dan niet meer doen. Het is, ja, het begint een beetje een probleem te worden. En wat je daarin moet gaan doen is dus zorgen dat je of je endpoints gaat beveiligen, dus vanuit je company, of je data.
Ja, dus als je hem even, zeg maar, even terugpakt naar wat is het grotere probleem is door alle coronaprikkelen en het moderne werkplek, hè, waarbij we dus vroeger, zeg maar, kijk, ik doe al een paar winters mee in de IT, maar vroeger hadden we netjes VDI, waarbij alle data netjes in datacenter stond, netjes naast de VDI of de remote desktop session host of wat dan ook, in ieder geval alles intern, is dat je nu ziet dat die data eigenlijk de hele wereld overgaat, naar je mobieltjes of naar je laptops of waar die data komt overal terecht. En daardoor lijkt het een beetje alsof je de grip kwijtraakt.
Ja, klopt. En wat Erik al aangaf, met de komst van corona is ook versneld Teams en OneDrive uitgerold. Mensen moesten in één keer samenwerken met elkaar. Op kantoor werken was niet meer mogelijk. Dus eigenlijk wat normaal gesproken bij de firewall alles tegenhield, werd alles opengezet. Want mensen moesten wel bij hun data kunnen komen. En dat is ook wel de kracht van Teams. Maar soms is het dan wel even vergeten van privé devices, wat doen mensen daarmee? Dus wat Erik net al noemde, je hebt daar, zoals ik het zie, twee stromen. Of je gaat je device beveiligen met Endpoint Manager, waar je inderdaad regels kunt afdwingen van we willen dat er een BitLocker op staat, een antivirus, een firewall. We willen dat je security patches up-to-date zijn voor beveiligingslekken. Of je gaat een andere slag maken door te zeggen, we gaan onze data beveiligen. Dus we laten de gebruiker meer vrij om een choose your own device te kiezen of een bring your own device. En dan kunnen privé apparaten ingezet worden. Maar je wilt wel die data intact houden en daar grip op hebben. Dat als er wat gebeurt, dat je wel die data veilig kunt stellen. En dat het niet zomaar overal op de straat ligt. En je buurman ook even bij jouw data kan komen, zeg maar. Dus dat, dan kun je je data gaan beveiligen. Door te zorgen dat je in een soort bubbel gaat werken op je device.
Ja, precies. Een soort eigen hekje, zeg maar. Een hekje om de zakelijke data heen.
Een mooi wit hekje met een toegang.
Prikkeldraad en 380 erop, ja. Ja, dat helpt natuurlijk wel.
Dan kun je dus ook je zakelijke en je privé devices inderdaad gescheiden houden. Dus je mag je zakelijke device, die moet je enrollen. En je bent afhankelijk van het bedrijf. En als je privé device hebt, en die mag je meenemen, maar dan kun je maar bij een stukje van de data, als jij compliant bent, of als je niet compliant bent, helemaal niet bij de data zelfs.
Ja, precies. Of inderdaad ze zeggen van, je mag alleen via de webinterface erbij en dan kun je een read-only rechten krijgen. Dus dan kunnen mensen wel via een webbrowser erbij, kunnen ze de data tot zich nemen en kunnen ze het lezen, maar niet downloaden en synchroniseren met bijvoorbeeld OneDrive. Waardoor de kansen op een lek en eventueel ook een ransomware bijvoorbeeld wat minder wordt. Hè? Want als je kunt zinken, kun je ook uploaden. Ja, en dan kunnen bestanden ook geïnfecteerd raken. Waardoor je ook weer een gaatje in je organisatie krijgt en data misschien gecomprimeerd wordt.
Ja, precies. Maar ik hoor jullie dan een aantal oplossingen noemen. Het ene wat je zei is een hekje, is op jouw apparaat een klein stukje wat van de zaak is met een hekje erom waar je je ding kan doen en een stukje privé. En een ander stuk is inderdaad van oké, ik heb een privé apparaat, daarmee ga ik op mijn zakelijke netwerk, ik wil bij Rawworks, wil ik alle Rawcasts terugkijken, want die vind ik vet. Nou, dat kan via YouTube, dus helemaal geen probleem. Maar als ik onze weeklies, onze interne wekelijkse samenkomsten online even wil bekijken, dan moet ik inderdaad naar binnen toe. En dat kan met een bring your own dan niet. Of minder goed. Afhankelijk van wat je afspreekt. Ja. Kijk, en dan hebben we die hele nieuwe wereld. Hè? Je had het al even over conditional access, waarbij je zegt, nou, als je voldoet mag je erin. Maar je hebt natuurlijk ook het hele stukje labeling. Waarbij je zegt, oké, joh, weet je, deze bestanden die mag je wel mailen en deze bestanden mag je niet mailen. Hoe werkt zoiets dan? Want dat is natuurlijk ook wel een ideale manier om data veilig te houden. Maar lijkt mij ook wel een arbeidsintensieve manier om al die documenten een stickertje te geven van nee, die is wel voor iedereen en die is alleen voor jou.
Ja, klopt.
Ja, daar hebben we een expert voor in ons midden. Dus ik denk dat Anno die vraag heel goed kan beantwoorden. Ik kan zelf zo meteen ook een klein stukje over labeling vertellen. Maar ik denk dat Anno daar ook wel heel wat over kan vertellen.
Ja, en met labeling bestaan mogelijkheden om autolabeling in te gaan stellen. Waardoor je niet de gebruiker dwingt om een label aan een document te gaan koppelen. En dat gaat eigenlijk op basis van intelligente filters. Hè. Dat kan op basis van bijvoorbeeld BSN-nummers. Dus als jij een document hebt en het Word herkent dat daar een BSN-nummer in zit, krijgt de gebruiker gewoon heel netjes de melding bij het opslaan. Je bent met een vertrouwelijk document bezig, dus die moet als vertrouwelijk worden gelabeld en opgeslagen. Waardoor eigenlijk andere mensen niet meer de mogelijkheid hebben om hem te bewerken, eventueel door te sturen of buiten de organisatie te gaan delen. Dus dan blijft het weer netjes in dat mooie witte hekje wat we net zeiden. Dus dan heb je hem weer mooi omkaderd. En dat is eigenlijk veel meer dus dat je op je dataset gaat beveiligen in plaats van op je device. En dan heb je wel de gebruiker de vrijheid om hun eigen device te gaan te kiezen en mee te nemen. En dan dwing je daar niks af, maar dan zeg je meer, nou oké, prima, maar die data willen we gewoon, alles wat erin staat, willen we veilig houden. Dus dan moet je er wel een lepeltje aan hangen. Nou, en wat je zei, het is heel arbeidsintensief. Dus het mooiste is om daar gewoon met autolabeling te gaan werken. Want zodra mensen actie nodig is, wordt het vaak vergeten. En dan hangen er geen labels aan. En dan heb je nog die documenten overal staan waar mensen erbij kunnen. Dus dan is autolabeling een hele mooie optie. Ik denk dat Erik daar ook wel iets meer over kan vertellen.
Ja, precies. En ik weet uit ervaring, want Erik had mij tot pilot gebruiker gebombardeerd bij onszelf om daar om dat te gaan doen. Dat elk document wat je opent en je moet handmatig een label in gaan vullen, is minder gebruiksvriendelijk. Want de eerste keer is grappig, de tweede keer is leuk. En dan zit je in een meeting met een document openen of een document mailen en dan mag er pas wat mee als er een label aan zit. Nou, dan ben ik wel blij dat mijn muis nog aan een touwtje zit. Want anders ging die door de ruimte. Dus, want dat is natuurlijk wel een ding. Hè? Weet je, als je kijkt naar vroeger hadden we VDI en dat was het heel simpel. Je had iets nodig wat een webbrowser kon starten en dan kon je vaak inloggen op een VDI-omgeving of Citrix, VMware, Microsoft, verzin het is. Of een AVD, hè, zoals we nu nog steeds gebruiken. Maar deze nieuwe manier van werken vraagt toch nog wel wat van de gebruiker. Omdat hij natuurlijk, hij neemt de data met zich mee onder de arm en laat de laptop in de auto liggen. Maar je moet natuurlijk ook wel na gaan denken over. Dan moet je de gebruiker ook in meenemen wat er allemaal kan. En je moet nadenken over security en wat gebeurt als dingen gejat wordt. Maar hoe maak je het nou wel zo dat die gebruiker er zo weinig mogelijk last van heeft? Want het lijkt me wel dat als je al die stickertjes moet plakken en je krijgt een BSN dat je niet kan mailen. Maar je denkt, ja shit man, mijn buurman moet dat ding wel hebben. Want die moet daar wat mee doen in zijn, weet je, we zijn ook nog gewoon aan het werk. Je hebt natuurlijk die trade-off tussen security, en usability waar je mee loopt te worstelen. Maar hoe hou je dat nou simpel dan voor die eindgebruiker?
Ja, wat Anno net al zei, we hebben een stukje autolabeling. Die kun je toepassen op Teams, maar ook op OneDrive en op Mail. Het voordeel is dat als je het aanzet, dat hij per dag 100 items zal gaan encrypten, afhankelijk van jouw settings.
Encrypten, labelen hoop ik.
Waarom? Ja, labelen. En als je er aangeeft, ook encrypten.
Okay,
en waarom 100? Als hij alles in één keer doet en hij heeft het encrypted en er gaat wat mis, dan heb je een groot probleem. Dus hij doet er 100 op een dag, maximaal. En dan loopt hij jouw OneDrive en jouw Teamsites gewoon door. En als jij gebruikers duidelijk wil maken wat ze met de data moeten, dan moet je ze slimmer maken, om het zo maar te zeggen. Je moet ze de waarde van de data duidelijk maken. En dat is zeer lastig om te doen. Maar daar hebben wij binnen Robux ook iets moois voor. Adaptie is een service. Wij kunnen daar vanuit Robux kunnen we daar uiteraard in ondersteunen ook. En zorgen dat de gebruikers ook echt daadwerkelijk de value van de data begrijpen. En dan gaan ze ook wel labels zetten. En dan is het een stuk minder vervelend om een label op een document te zetten. Maar je wil niet dat met een hack alle data op straat ligt.
Nee, precies.
Ja, het is net
Wat... Ja, zeg
wat
maar
Erik
dan.
zegt, inderdaad. Adoptie is daar wel echt een zeer groot onderdeel in. En ik denk dat dat veel organisaties nog wel eens vergeten. Ze beginnen heel enthousiast en gaan labels maken. En dan uiteindelijk komen er ook de eindgebruikers en die moeten ermee gaan werken. Dus je moet er in je traject heel goed bij nadenken van ja, welke data heb ik? Waar zet ik mijn data überhaupt ook neer? Hè? Voor hetzelfde geld werk je nog inderdaad in de VDI-omgeving en wil je wel ook iets met teams doen. Maar ga je eigenlijk hele gevoelige data nog niet in Teams zetten, want je wilt alleen maar het samenwerken stimuleren en misschien de online vergaderingen en de wekelijkse notulen in Teams zetten. Nou, dus de vraag van ja, moet je daar iets met labeling op gaan doen of moet je daar iets een hoge retentie andere zaken op zetten of valt dat wel mee? Maar zodra je inderdaad aan de AVG-wetgeving verplicht bent en je gaat met persoonsgegevens werken, ja, dan ontkom je niet aan die labeling-functionaliteit. En dan zou zo'n auto-labeling gewoon heel mooi zijn, want dat helpt de gebruiker wel. Maar daarnaast is het ook een stukje inderdaad leren, bewustwording creëren. Wat doe ik, met welke data ben ik eigenlijk dagelijks bezig? En is het wel heel slim wat ik nu doe? Moet ik het misschien niet op een andere manier gaan delen? En welke data zet ik erin? En misschien hoeft het document helemaal niet extern gedeeld te worden. Hè? Dus meenemen daarin, adoptie daarin. En ook uitleggen waarom het noodzakelijk is. Dat maakt denk ik voor de eindgebruiker een stukje makkelijker om het te gaan begrijpen en te gaan gebruiken.
Ja, en een van natuurlijk de belangrijke dingen daarin ook met de labels is natuurlijk ook dat als jij labels gaat maken, je hebt verschillende afdelingen, maar de KISS-methode, keep it simple, zorg dat je een algemeen label hebt, een vertrouwelijk en zeer vertrouwelijk. Bijvoorbeeld, zoiets in die richting. Dan heb je 3 labels, ja. Dan hebben ze ook niet 25 labels waar ze uit kunnen kiezen en dus de fouten kunnen maken. Gewoon simpel, paar labels en that's it.
Ja, en daar stip je nog wel een leuk, iets leuks bij aan. Want je had het even een kleine segue naar Teams. Maar je hebt natuurlijk in Teams de mogelijkheid om allerlei externe mensen uit te gaan nodigen. En daar samen te gaan vergaderen, wat op zich prima is. Maar ook samen te gaan werken in documenten. Hoe werkt dat dan als je binnen Teams bijvoorbeeld dat soort labels op documenten plakt? Of op channels plakt? Of op hele teamsites? Wat doet dat dan met de gebruikerservaring? Of met de dataveiligheid ook in dit geval?
Ja, kijk, voor externe gebruikers vind ik het sowieso goed voor de labeling om, als je die uitnodigt om gebruik te maken van conditional access. Hè. Dus wat je al zegt, je gaat joinen in een team, geef eerst maar een tweede authenticatie op door middel van MFA. Om daadwerkelijk te laten zien dat Pietje is voordat hij meedoet in de vergadering. De voordeel van die nieuwe labeling functionaliteit is dat het ook in de online documenten ook werkt. Dus je hoeft niet in je desktop app hem te kunnen openen. En die rechten die vloeien wel gewoon door, want ze zijn onderdeel van je omgeving. En als ze hem kunnen lezen, dan kunnen ze het document gewoon in de webweergave lezen. Alleen ze zullen dan waarschijnlijk beperkte rechten hebben dat ze niet meer kunnen bewerken, omdat ze dan als een gastgebruiker daaraan zijn gekoppeld. Kun je, ja. Of jij daar nog verder toevoegingen voor hebt, Erik?
Nou ja, je kunt in de labels aangeven dat bijvoorbeeld als je een zeer vertrouwelijk hebt, dat jij de encryptie en de labels alvast defineert voor dat soort documenten. Dus dan mogen er geen externe bij, maar alleen mensen van het bedrijf intern. Als je een vertrouwelijk hebt, maar je werkt wel samen met een bedrijf, dan kun je zeggen van laat de gebruiker die het label zet, zelf de rechten maar zetten op dat document. En dan kun je wat makkelijker daarmee omgaan.
Ja.
Ja, precies. Dus eigenlijk zeg maar, even de verkoper uithangen, alles is mogelijk. En dat is het voordeel. Maar van het en techneut is sowieso gebruiken kan, is natuurlijk ook, er is heel veel mogelijk en dat maakt het ook complex. En dus als we hem zeg maar even weer terugbrengen, zeg oké, maar we hebben het gehad over die data die gaat alle kanten op zwerven, dat kunnen we aan alle kanten dichtzetten. Maar we zien bij heel veel van onze klanten, die zijn in verschillende stadia van die data naar de cloud zetten of op een andere manier ontsluiten. Ja. Hoe begin je nou? Wat is nou zeg maar, oké jongens, we willen data in de cloud gaan zetten, we willen dat veilig en secure doen. Wat is nu slim om te gaan doen dan? Waarmee gaan we beginnen?
Ga eerst kijken naar je devices die je gebruikt. Wil je een mix van corporate owned of bring your own devices gaan gebruiken? Zodat je ook weet waar je de focus op moet gaan leggen op het beveiligen van je device of de data. Als de workload meer ligt op de data te gaan beveiligen, ja, dan wat net Erik al aangaf, zou ik de KISS-methode gaan gebruiken. En daar kan Erik nog wel iets verder over vertellen.
Ja, ja, keep it simple natuurlijk, uiteraard. Zelfs met data, als je van je shares naar jouw teams wilt, Kijk wat voor data het is. Is het echt data voor een afdeling? Zet dat in één afdelingsteam. Als je dan ook gaat labelen daarna erop, begin met één label. General of algemeen. Doe niet meteen 5 labels, want dan ga je echt meteen je omgeving heel complex maken. Begin gewoon simpel, één label. En ga daarna verder uitbouwen naar meerdere labels en mogelijk meerdere encrypties of beveiligingen.
Ja, precies. Ja,
dus en het mooie is natuurlijk, je kunt het ook gewoon klein pokken, hè. Dus je een kleine pilotgroep gaan gebruiken en vanuit daaruit het gaan uitbreiden. Dus je hoeft niet meteen voor alles aan te zetten. Maar als je maar bewust bent, als je bepaalde data in Teams en OneDrive gaat zetten, wat voor data is het? Is het heel erg vertrouwelijk, dan zul je er wel iets mee moeten. Maar begin inderdaad al heel klein.
Oké, dus even samenvatten, zeg maar, het belangrijkste als je wil beginnen is, kijk naar je landschap en kijk wat je later wil worden als je groot bent als bedrijf. Hè? Hoe willen wij met onze apparaten en met onze data omgaan? En van daaruit bepaalde strategie gaan we inderdaad focussen op, nou, sowieso conditional access, hè? Wat mag je wel, wat mag je niet en hoe. En ook op, als we dataveiligheid gaan doen, gaan we labelen bijvoorbeeld, maar dan wel, en ook op Teams en op OneDrive, maar wel zo simpel mogelijk, zo weinig mogelijk labels, zo weinig mogelijk kans op fouten. En als het kan, label automatisch.
Ja,
juist. Nou, dan heb ik hem mooi samengevat. Nou, dan is dit, dan zijn we ook weer door de tijd. Dus dankt voor alle luisteraars en kijkers dat jullie het hebben volgehouden met de drie wijzen uit het oosten. Als je van dit onderwerp of een van de andere onderwerpen die we al behandeld hebben of nog willen gaan behandelen meer wil weten, neem contact met ons op. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Druk op het plusje, abonneer je. Dat is tegenwoordig hip, dat doen alle YouTubers.
Ja,
hè? Dus,
wij.
Hit like en subscribe. Maar in ieder geval fijn dat jullie wouden luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.
Ja, tot ziens.
Bedankt. Tot ziens.